4 aanzetten. Dat helpt ook. Ik wil het met jullie gaan hebben over een begrip wat we regelmatig gebruiken. Of waarvan ik denk dat komt regelmatig voorbij. Ik lukt even niet om verder te klikken. Hij is erbij. Het is een zin die ik vaak hoor, die ik soms ook zelf gebruik. En met name tegen iemand die het moeilijk heeft. Hij is erbij. En vanmorgen wil ik eens kijken naar wat we hier eigenlijk mee bedoelen te zeggen. Hij is erbij. Je zou heel kort kunnen zeggen, God is bij jou. Maar wat zegt dit? Het kan ook vragen oproepen. En als eerste even voor duidelijkheid, ik ga ervan uit dat we dit tegen elkaar zeggen als christenen onderling. En we weten vanuit de Bijbel dat toen we voor God gekozen hebben, Hij in ons hart is komen wonen. Met evangelisch taalgebruik, Hij heeft inwoning gemaakt. In het Oude Testament woonde God in de tabernakel. Later werd dat de tempel. De mensen gingen hier naartoe om God te ontmoeten. En na de komst en opstanding van Jezus is God dichterbij gekomen. We zijn dan verbonden met Christus en ook met zijn opstanding. En we zijn hiermee ook in zijn kracht opgestaan vanuit de dood en we hebben een nieuw leven gekregen. En hiermee is de Heilige Geest in ons komen wonen. Ik zoek naar Romeinen. Romeinen 8, vers 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. En andersom. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem, van God. Of 1 Korinthe 2, vers 11. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. God woont in ons met zijn geest. En Romeinen 8, vers 11. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Gods geest is een hulp voor ons, een hulp in ons. Hulp omdat wij vanuit onszelf niet bij machten zijn dingen te doen naar Gods wil. Vorige week heeft Ed daarover gesproken, over dat begrip je hart, je ziel en je geest samen. En het is niet altijd zo geweest, gelukkig. Want in het paradijs was er een innige verbondenheid tussen God en de mens, Adam en Eva. Maar toen de mens koos om tegen de wil van God in te gaan, eigen keuze te maken, kwam daar verandering in. En ze werden verdreven uit het paradijs. En ze werden niet zozeer verdreven uit de plek, het plekje op de aarde, het paradijs, maar wel uit de nabijheid van God. En met de titel van deze preek zou je kunnen zeggen, hier begon het, God is er niet meer bij. En niet omdat God veranderde, maar omdat de mens door zijn keuze veranderde. De mens was zondig geworden en kon hierdoor niet meer dicht bij God leven. En het gevolg was dat de mens zijn eigen weg moest gaan en zelf moest beoordelen wat te doen vanuit zijn menselijke geest. En dat is nog steeds zo. Alleen als je je leven hebt verbonden met Jezus, dan komt Gods geest in je wonen en helpt je om keuzes te maken die zijn naar de wil van God. En het is zelfs zo dat als je kiest voor Jezus, dat de Heilige Geest je hierin heeft geholpen, zelfs bij die keuze. En ik zet het wat uitgebreid neer, omdat dit duidelijk maakt dat God is erbij geen algemeen begrip is voor deze wereld. Het is niet iets dat het is iets dat verbonden is met de liefde van God en afhankelijk is van onze keuzes. Maar wat weten we? Of wat doen we met dat begrip Hij is erbij? Wat zou er dan anders zijn als God in je woont? Ik denk in de eerste plaats de liefde van God die de angst laat verdwijnen. Dit was ook het eerste wat Adam deed toen hij gezondigd had. Hij verborg zich uit angst voor God. Hij kroop weg. Toen God uit zijn hart verdween, kwam er angst voor in de plaats. Als je angst voor iemand hebt, dan loop je er met een grote boog omheen. Om hem of haar, je vermijdt het contact. Maar God wil juist contact hebben met ons mensen. En door zijn liefde verdwijnt de angst. En dat maakt de weg vrij voor de dingen die God ons wil geven. Wat vinden we ervan dat God in ons woont en altijd met ons meegaat, waar we ook naartoe gaan? Het kan je kracht en troost geven als het moeilijk is, maar het kan ook als een soort van controle worden ervaren als we dingen zeggen of doen die niet zijn naar de wil van God. En je hoort wel eens een verhaal vertellen, ik heb dat al regelmatig gehoord, dat als een kind vraagt van papa of mama, mag ik daar of daar naartoe? Dan krijgen ze het antwoord, kan Jezus met je meegaan? Ik weet niet of dat kind dat nou echt helpt op dat moment, maar het is eigenlijk het begrip van kan God, kan Jezus daar ook zijn? Maar het helpt wel ons in wat we doen, in wat we zeggen en zelfs in wat we denken. Of groeit daar juist de angst voor de nabijheid van God? In het aardse paradijs zocht God Adam op. Ondanks dat God wist wat hij had gedaan. En God vroeg waar hij was en wat hij had gedaan. God wil juist dat we heel dicht bij hem blijven. En doordat Jezus onze schuld heeft gedragen, wordt ons de zonde niet meer toegerekend. We zijn vrij van de zonde. En je kan het lezen in Romeinen 6, Galaten 5 en Johannes 5. En doordat we vrij van de zonde zijn, vrij van de claim van Satan, zijn we in staat andere keuzes te maken. En kunnen we weer een nieuw en innig contact met God hebben. Bijzonder is dat. God die diep beledigd wordt, eigenlijk diep gekrenkt wordt in zijn schepping, die maakt het weer goed met ons. Omdat Gods liefde groter is dan onze zonde. Hij is erbij. Wat betekent dit voor jezelf? Leef je iedere dag in de wetenschap en de ervaring dat God bij je is in alles wat je doet? Leef je met God? Het komende seizoen hebben we het thema U en ik samen. En wat betekent het om samen met God te zijn? En we zeggen dan wel eens, een beetje uitdagend, van wanneer had je voor het laatst een ontmoeting met God? Dat klinkt zo van wanneer ben je voor het laatst God tegengekomen? Maar we weten nu dat God altijd bij je is. En eigenlijk bedoelen we, wanneer ben je er voor het laatst bewust van? Wanneer heb je voor het laatst bewust ervaren dat God in je woont? Hij is erbij. En ik kwam op dit begrip, omdat het regelmatig wordt gebruikt om iemand te troosten, om iemand te bemoedigen. En ik heb er eens een tijd op gelet en ik vraag me af of het werkt zoals je het bedoelt. En begrijp me goed, de bedoelingen begrijp ik. En die zijn eigenlijk altijd goed. En het zijn waardevolle en inhoudelijke woorden. Hebben we net gezien met elkaar. Maar wat zegt het de persoon waartegen je dit zegt? Want de persoon waartegen je dit zegt is vaak uit balans. Door ziekte, herinneringen, verdriet, gebeurtenissen, invloed hebben op die persoon? Hij is erbij. Geeft dit angst, zoals ik dat net heb geschetst? Ik word gecontroleerd. En ik zit toch al niet zo goed in mijn vel. Ik zit juist helemaal niet te wachten op een grote boeman die alles registreert wat ik doe. Want zo kan dat ervaren worden. Of andersom. Die ander ervaart helemaal niet dat God bij hem is. Ik merk helemaal niets van God. Daarom heb ik juist al die problemen. Ik sta er alleen voor en ik voel me alleen. Of nog sterker. Als God erbij is, waarom doet hij dan niets en laat hij mij dit overkomen? God is erbij? Waar dan? Was hij er maar bij? Je begrijpt? Dan zijn het loze woorden. Of juist woorden die anders overkomen dan dat ze bedoeld zijn. Die meer losmaken dan troost geven. Het is goed om ervoor te waken dat het geen one-liner wordt. Geen standaard zin. Als je niet weet wat je moet zeggen. Zo van, nou, God is erbij. Dus waarom doe je nog moeilijk? Waarom zou je nog verdriet hebben? Of nog simpeler, God is erbij en ik ben er vanaf. En zoals ik al aangaf, ik twijfel niet aan de oprechte bedoelingen, maar ik probeer me te verplaatsen in de persoon waartegen het gezegd wordt. Vaak is het onvermogen om de juiste dingen te zeggen of om op het juiste moment te zwijgen. En dat gaf mij de vraag, wat wil je eigenlijk overbrengen als je zegt, hij is erbij. Probeer niet de anderen te overtuigen dat God erbij is, als hij of zij het niet ervaart. Je kunt dit vanuit de Bijbel wel vertellen, je kan er prachtige teksten bij bedenken, maar het zal heel verstandig overkomen en ik denk dat dat niet gaat landen, dat die ander dat gewoon niet pakken kan. Een hele bekende Bijbeltekst is Markus 28, vers 20. En zie, ik ben bij u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En de Heer Jezus zei dit juist als bemoediging tegen zijn discipelen. En eigenlijk zei hij, zoals jullie mij nu gekend hebben, ga ik terug naar de Vader. Maar ik zal op een andere manier bij jullie en die na jullie komen zijn, totdat ik weer op aarde terugkomen zal. En het is een mooie Bijbeltekst, een mooie tekst, maar hij gaat pas spreken als de bedoeling, de inhoud achter de tekst duidelijk wordt. Datgene wat ten diepste bedoeld wordt. En dat is met het doorgeven van een bemoedigende tekst aan de ander ook het geval. Het gaat erom dat je die andere personen ervan kan overtuigen dat hij of zij er niet alleen voor staat. Dat anderen meevoelen en meeleven. Ik krijg regelmatig het gevoel dat als je een kaartje stuurt, dat het kaartje zelf meer betekenis heeft dan de tekst die erop staat. Het begrip dat je aan iemand denkt. Maar wat dan? Want we zijn er om elkaar op te vangen als het moeilijk is, als het nodig is. En ik zie in de Bijbel verschillende plaatsen waar God mensen gebruikt om anderen te helpen. Zeker in het Oude Testament is dat vaak als hulp om een relatie op te bouwen of om ervaringen over te brengen van de ene generatie op de andere. Maar juist in de tijd van de eerste gemeente, in het Nieuwe Testament, trekken mensen met elkaar op. En ik denk dat dat ook de bedoeling is als iemand door omstandigheden ervaart dat God er niet meer is. Als God deze rol niet kan krijgen, dan is er maar één mogelijkheid over. Dat jij God hierin vertegenwoordigt en die persoon laat merken dat God door jou heen deze broer of zus wil bereiken en zo wel weer wil herstellen. Dat is immers ook wat Jezus heeft gedaan. Hij is naar ons toegekomen om de relatie met God te herstellen, omdat dat ons niet ging lukken. zijn we er voor elkaar als dat nodig is. En dat hoeft niet heel verheven te zijn. Soms is er even zijn al voldoende. Een handje helpen waar het nodig is. Een berichtje of wat dan ook. De aanwezigheid van God. En vanmorgen beperk ik me even tot de liefde van God. Is immers in jou. Er is veel meer in je, maar ik pak even dit stukje daaruit. Maar het wordt pas zichtbaar als we er iets mee gaan doen. En op die manier kunnen we elkaar door moeilijke perioden heen helpen. En het vraagt oplettendheid en gevoeligheid. En als er iemand ziek is, dan is dat eigenlijk heel snel duidelijk. Maar er zijn ook anderen waar je dat niet direct aan ziet. En er is nog een groep die ik niet genoemd heb. Want niet alleen ziekte en moeite kunnen je het contact met God doen verliezen. Maar ook blijdschap en voorspoed. En dan zeggen we niet heel snel, hij is erbij. Of zullen we God danken voor datgene wat hij of zij gekregen heeft. We zijn eigenlijk zo geprogrammeerd op de kant van de ellende en de treurnis, dat we de andere kant eigenlijk vergeten. Maar de verleidingen bij rijkdom en voorspoed kunnen je veel gemakkelijker bij God vandaan trekken dan verdriet. God heeft ons bij elkaar gebracht om gemeente te zijn. En dat is meer dan zondag hier komen en zo tegen 12:30 weer naar huis gaan. We zijn met elkaar verbonden om alle dingen met elkaar te delen. Eigenlijk alles wat we hebben, zelfs onze financiën. Niet alleen vreugde en verdriet, datgene wat zichtbaar is, maar ook de minder zichtbare dingen. En ik ga niet vragen, kom naar voren als je hulp verwacht. Daar zit ook een stukje gêne en schaamte bij. Het past ons niet zo erg om hulp te vragen. En zeggen dat je God niet ervaart in je leven, dat scoort ook niet zo goed. Dus het zal van de andere kant moeten komen. Dus wees opmerkzaam wie het nodig heeft. We zeggen wel eens, ik wil God ontmoeten. We hebben stille tijd. Dan zeggen we, ik ga naar God toe. Maar ik denk dat dat eigenlijk andersom is. Als je weet dat God altijd in je leeft, dan is naar God toe gaan eigenlijk alle dingen van deze wereld juist aan de kant schuiven. En dan ben je alleen met God. En dat is juist voor mensen die het moeilijk hebben, daar lukt dat niet. Want er zijn dingen in je leven, daarvan lukt het niet om ze aan de kant te schuiven. En dan zegt God, die wil ik graag met jou delen. Wat je niet aan de kant kunt schuiven, laten we daar dan samen naar kijken. En op die manier kun je elkaar helpen. Als je aan een gemeente wil bouwen, is dit ook een stukje waarmee je elkaar opbouwt. En de gemeente heeft geen grenzen. We staan hier in ons gebouw, maar voor deze dingen is de wereld veel groter dan dit gebouw. Er zijn veel mensen God kwijtgeraakt. Er zijn veel mensen die God niet kennen. Maar God ook wil ook bij hen zijn. Het komende seizoen hebben we het thema U en ik samen. En ik is duidelijk. U, dat kan God zijn. Dat kan een gemeentelid zijn. Je buurman of je collega. Keuze genoeg. En als jij het moeilijk vindt om hierin iets te betekenen, troost je, hij is erbij. Amen.